Fijn om weer in jullie midden te zijn. We hebben ook een aantal lekkere zomerweken gehad. We zijn onder andere naar Corine's familie geweest in Frankrijk en ook gewoon nog een paar dagen thuis. En dan ja, ben je een aantal weken hier niet, maar dan ben je toch wel heerlijk blij dat we zo weer bij elkaar mogen zijn. En ik zal zo nog iets zeggen over Corine die er vandaag niet bij kan zijn. Goed, we hebben de afgelopen twee weken de preken gehoord. Ja, zeker de moeite waard. He, toxische relaties, best wel confronterend kan het zijn, herkenbaar en soms ook niet herkenbaar. Maar ik heb het op mijn hart gekregen om daar nog wat op door te borduren. En ik heb de titel meegegeven van toxisch naar gezond. En dat we heel duidelijk een belangrijke sleutel is Jezus woorden toepassen in je leven. In de aanbidding merkte ik heel duidelijk, de Heer is aan het bewegen, is aan het spreken. Wat mij trof, een aantal liederen, maar ook het lied wanneer we zongen, Spirit, break out. Dat de geest van God door mag breken. Dat hij muren zal neerhalen. Muren die er kunnen zijn in ons eigen leven. Revival komt er door in dat lied. Dat is Gods verlangen. Een opwekking, een opleving in zijn gemeente, binnen zijn bruid. En dan is het belangrijk om te beseffen, en als we kijken naar de geschiedenis, dat elke opwekking, elke revival die uitgebroken is, begint bij bekering. Bij diepere bekering. Bij diepere toewijding. Bij overtuiging van zonde, ook als christenen. En dan kan God op de een of andere manier doorbreken, ook verder naar buiten toe. Mensen die de Heer Jezus nog helemaal niet kennen. En dat wij met elkaar hier mogen zijn en zeggen van Heer, wij verlangen dat u doorbreekt. En begin bij mij. Van toxisch naar gezond. Ja, ik heb ook de predikingen van zowel Patrick als Greta beluisterd. En Patrick heeft een aantal symptomen van toxische relaties genoemd. En Greta, die had er als toevoeging bij, break the silence, de stilte, doorbreken, datgene wat je, waar je niet over hebt gesproken. Het is tijd dat je erover gaat spreken, want het zal je in de vrijheid gaan brengen. Amen. Ik heb het woord toxisch, wat staat voor gif, is opgezocht. Staat dat in de Bijbel, het woord gif? En de eerste tekst, en dat vond ik toch wel eventjes bijzonder, dat is een tekst in Deuteronomium 29, vers 15 tot 17. Dat wordt in de context gebruikt, een waarschuwing naar het volk van Israël, pas op voor afgoderij. Pas op dat je niet laat beïnvloeden de volken waar je langs bent getrokken en met wie je te maken hebt gehad. Ik zal het vers even lezen, vanaf vers 15. U herinnert u de tijd dat we in Egypte woonden en hoe we daarna door het gebied van andere volken trokken. U hebt toen kennis gemaakt met de gruwelijke afgodsbeelden van hout, steen, zilver en goud die zij erop nahielden. Mogelijk is hier een man of vrouw of zelfs een familie of stam die op dit moment liever de Heer, onze God, zou willen verlaten om de goden van die volken te gaan vereren. Mogelijk sluimert er zo'n giftige kiem in ons midden. Er zijn zoveel gewoontes in deze wereld. Er zijn zoveel afgoden. En dan spreken we niet alleen maar over afgodsbeeldjes, maar gewoon idolen in deze wereld. Tijdverdrijf. En als je heel eerlijk bent, is dat haast een god afgod geworden voor je. Omdat je er meer tijd aan besteedt en soms liever mee bezig bent dan met de zaken van het koninkrijk van God. En dat is gevaarlijk terrein. Dat kan een giftige kiem zijn. We moeten oppassen. Giftig. Als we dat eventjes in deze context van deze titels van de predikingen gebruiken, is iets verkeerds. Een andere Bijbelse term, het is gewoon vlees. Het is egoïstisch zelf. Het is iets gevaarlijks. En het kan uiteindelijk dodelijk zijn. Dodelijk in relaties. Dodelijk voor je geestelijk leven. Maar Jezus is gekomen om vanuit deze verkeerde gewoonten, toxisch gedrag, hoe je het ook noemen wilt, te leiden naar een gezond leven. Gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde relaties, gezonde gezinnen. Nou, met betrekking tot dit thema, toxische relaties, waar de afgelopen 2 weken over gesproken is, sommigen herkennen dat. En sommigen die hebben al dat laten weten van, hé, ik ben aangesproken. Dat geldt gewoon voor mijn eigen gedrag. Of gewoon in mijn eigen relatie. Anderen zullen denken van, ja, mijn relaties of een bepaalde relatie is niet helemaal zoals het zijn moet. Maar om het nou toxisch te noemen, dat is wel heel sterk uitgedrukt. Misschien ken je dat. Maar hoe dan ook, als we heel eerlijk zijn, bepaald gedrag kan op de een of andere manier verkeerd zijn. En laten we het eventjes toxisch noemen. Dat kan een klein beetje zijn, het kan veel zijn. Het kan één van die symptomen zijn, die Patrick onder elkaar heeft gezegd, van die 8. Of het kunnen er alle 8 zijn. Ik heb ook even nagedacht en over, van even mijn eigen hart onderzocht. En zoals ik al zei, Corine, die kan er vanochtend niet zijn. Op de een of andere manier is daar een ziektekiem van de week bij haar binnengekomen. En dat heeft ze even uitgeschakeld. Maar ze laat jullie groeten. Anders was ze hier graag geweest. En we zijn inmiddels 38 jaar getrouwd. En ik heb wel eens meer vanaf deze plek. Nou, 38 jaar, dat is toch een hele. En ik ben heel eerlijk. En er heb wel meer gezegd. De eerste 7 jaar waren niet makkelijk. In het bijzonder voor Corine. En hoe kwam dat? Dat kwam door mijn gedrag. Was dat toxisch? Nou zeg, nou niet overdrijven zeg. Corine had wel eens wat op de hart om te delen. Iets wat ze zag, wat ze ervoer. Of het nou in de gemeente was of in de familie. En weet je wat ik dan zei? Ach, onzin. Ach joh, dat zie je verkeerd. Ik wil er niet over praten. Wat het gevolg was, ik sloeg haar lam. Ze durfde er niet meer over praten, maar het wrong wel van haar, bij haar van binnen. En het kwetste haar. En dan hield ze zich maar, nou, dan praat ze er maar niet over. En dan begon ze later weer erover. Ze komen er nou weer mee. Ach joh. Niet zo zweverig, want Corine is ook profetisch. Dus dan kwam die profetische stem. Dat herkende ik toen nog niet zo. En dan sloeg ik dat weer neer. En dat kwetste haar. En wat was het confronterend? Toen Corine op een vriendelijke manier, want dat kan ze heel goed. Op een vriendelijke manier ook dingen dan op een gegeven moment aankaarten. Toch nog eens echt proberen over te praten. En ik luisterde die keer. En dat ze aangaf, het heeft mij gekwetst. Het heeft mij verlamd. Oeh. Dat had ik helemaal niet gedacht. Ik was gewoon gestaan in mijn autoriteit als hoofd van het gezin en ze moet gewoon luisteren. Zo bijbels. Maar ik was voorbij gegaan aan een liefdevolle manier. Haar in openheid dingen laten vertellen die zij wel degelijk goed zag. En waarover ze wilde praten, want dat was een behoefte, ze verlangen. En ik heb het moeten leren met vallen en opstaan. En ik heb dat toxische, laat ik het maar even zo noemen, gelukkig bij de genade van God kunnen overwinnen. Door geduldig open te zijn om te luisteren naar de ander. Om heel eerlijk te zeggen, ik was verkeerd. Soms zijn dat moeilijke woorden om te zeggen in je contacten. Ja, ik was verkeerd, sorry. Ik heb het verkeerd gezien, ik heb het verkeerd opgepakt. Zonder te zeggen, ja maar jij, was zo zeurderig. Of jij was dit. Of overdreven. Of jij was... Nee, gewoon zeggen, sorry, ik was verkeerd. Zonder een maar erachteraan te voegen. Heb moeten leren. En het helpt. Het is genezend. Voor een relatie. Gewoon toe te geven. Ik heb me moeten bekeren. En ik was al jaren bekeerd. Ik had een Bijbelschool gedaan. Ik had een theologische diploma. En toch ben ik nog niet volmaakt. In Christus zijn we volmaakt. Halleluja. Wat een genade heeft hij ons gegeven. Maar we moeten dat wel uitwerken in ons dagelijks leven. En je moet nederigheid leren. Je moet vergeving kunnen vragen en schenken. Toxisch gedrag veranderen in gezond gedrag. Waar ik ook bij bepaald ben in de voorbereiding, was het Onze Vader. En we hebben het vanmorgen ook gezongen. In het Engels. Matthäus 5, zo bekend. En veel over gesproken, veel over gehoord, veel gebeden. Maar er was iets wat er uitsprong voor mij vandaag. Onze Vader in de hemel, ik heb het even in de Nieuwe Bijbelvertaling. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Het is elke keer weer goed om te beginnen met het heilige van de naam van onze Vader die in de hemel is. Zijn naam te eren. Dat er een verlangen in ons is. Heer, ik wil niet alleen op de zondag in de lofprijs uw naam groot maken, verheerlijken, heilig op die manier. Maar in mijn dagelijks leven. Ook op de maandagochtend. En op de vrijdagochtend. Dat mijn leven u zal eren. Eert jouw leven in alles, God de Vader. In al jouw doen en laten, eer jij op die manier God de Vader. Gewoon een vraag die we ons mogen stellen. Maar wat mij in het bijzonder trof. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op de aarde zoals in de hemel. Laat uw wil gedaan worden in de hemel zoals ook op de aarde. Ik heb dat altijd al als iets heel groots ervaren op de aarde. En dan kijk je vooruit, dan kijk je naar de maatschappij en je laat uw wil daar geschieden. En dat is goed om daarvoor te bidden. Maar weet je wie er ook op aarde is? Dat ben jij, dat ben ik. Dat uw wil op aarde allereerst in mij zal gebeuren. Dat uw wil in mijn leven zal gebeuren. Nou bid ik dat gebed al ruim 60 jaar. En vanochtend pas, toen ik erover nadacht, dacht ik van, hé, op aarde, ja, maar dat is allereerst in mij. Dat uw wil geschieden in mij. Dat mijn wil ondergeschikt zal zijn aan uw wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. U wil in mijn relaties. U wil op mijn werk. U wil in mijn gezin en familie. U wil in mijn woonomgeving. Mijn werkomgeving. Mijn schoolomgeving. U wil. En het begint hier allereerst in mij. Ben ik 100% bereid om uw wil te doen? Als ik iets ervaar dat is van u, ik lees iets in de Bijbel, pas ik dat werkelijk toe in mijn leven? Oei, is dat zo? Of is hier en daar wat vleeselijks, even in de lijn van de thema's, toxisch, heer wat u wil veranderen? Ben ik daartoe bereid? Laat uw wil gedaan worden, op aarde, allereerst in mij. Dan klinkt het minder afstandelijk, hè? Dan klinkt het minder groots. En dan verder in dat gebed, waar je ook mag bidden gewoon voor zijn, het dagelijks brood. Gewoon voor zijn voorziening in je leven. Halleluja. En hij is een goede, trouwe hemelse vader. Hij wil voorzien in ons leven. Hij is zo goed. Ook al schieten we op bepaalde punten gewoon nog tekort. Hij is goed voor ons. Hij zorgt voor ons. En dan zegt hij, dan leert hij in vers 12. Vergeef onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. De vertaling van de Nieuwe Bijbel. Belangrijk om inderdaad te belijden, vergeving te vragen als je gewoon ontdekt van, oh ja Heer, vergeef mij, dit was niet goed. Heb ik niet goed gedacht, dit heb ik niet goed gezegd, dit heb ik niet goed gedaan. Wilt u mij vergeven? Ook al is het de duizendste keer. Blijf gewoon open en oprecht naar God toe, Heer, vergeef mij. Maar, dan wordt er ook geleerd dat wij de ander op dezelfde manier moeten vergeven. En daar hebben we ook al honderden preken over gehoord. En toch stipt de Heer het weer aan. Want wij kunnen ons best nog wel eens ergeren aan iemand anders. En niet alleen aan mensen die de Heer Jezus niet kennen, maar ook aan medebroers en zussen. En soms dan moffelen we dat weg, want we ontlopen die persoon. Wat, we denken niet aan die persoon, we proberen althans niet te denken aan die persoon, dat lukt niet altijd. Want we zijn wat geërgerd, we hebben aanstoot genomen. Als we die persoon zien, dan komt er gelijk weer een gedachte, treintje op gang, wat we niet leuk vinden, waar die persoon ons wellicht gekwetst heeft, of dingen gezegd heeft die niet goed zijn, en, of heeft iets niet gedaan wat hij wel beloofd had, en we lopen ermee. Aanstoot. Ergernis. Ik heb een podcast beluisterd van John en Lisa Bevere. Dat gaat over het onderwerp aanstoot. John Bevere heeft 30 jaar geleden heeft een boek geschreven over dit onderwerp. Over aanstoot, over ergernis. En dat heet The Bait of Satan. Het lokaas van Satan. Ook vertaald in het Nederlands, de werkwijze van Satan om harten te bederven. Een van die werkwijzen is ergernis, dat die vast blijft zitten in het hart van christenen. Want dat brengt een belemmering. Dat brengt een bepaalde gevoel van gevangen zijn. En daadwerkelijk gevangen zijn, want als je ergernis aanstoot vasthoudt, dan heb je niet volledig vergeven en dan komt er een belemmering. Dan, de Heer houdt wel van je, maar hij wil dat je daar doorbreekt. Hij verlangt ernaar dat je dingen in orde maakt. Allereerst in je eigen hart. En wat me ook trof, dat meer dan 50% van de samenkomsten waar hij was en hij sprak over dit onderwerp, soms wel tot 70-80% erkende christenen die aanwezig waren. Ja, er is een bepaalde aanstoot of ergernis ook in mijn leven en ik moet daarmee gaan dealen. Daar schrok ik van. Dat is een groot percentage. Jezus zegt in Lucas 7, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. De meesten zoals we hier zitten, wij zullen geen aanstoot hebben genomen aan Jezus, omdat we een keuze hebben gemaakt voor hem. We hebben voor hem gebogen, we belijden, we hebben hem nodig. Hij is de verlosser van mijn ziel. Hij alleen heeft mij verzoend met de Vader. Maar het kan wel zijn dat wij ergernis, aanstoot hebben naar andere volgelingen van de Heer Jezus. En John Bevere die gebruikt een tekst uit Matteüs 24. Dat gaat over de eindtijd. En dat wordt in het Nederlands, de verschillende Nederlandse vertalingen, anders vertaald dan hij het uitlegt. En ik zal u daar even kennis van laten maken, mee laten maken. Matteüs 24, wat zegt het? Velen zullen ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Het woord ten val komen, in de oude King James Version staat er, many will be offended. Velen zullen aanstoot nemen. En weet je dat het hetzelfde woord is wat we net in Lucas 7 gezien hebben? Waar Jezus zegt, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hetzelfde Griekse woord. Van scandalizo. Waar het woord schandaal in zit. Het Nederlandse woord. Als je aanstoot neemt. Het woord scandalizo heeft met struikelen te maken. Heeft met vallen. Je struikelt. Je komt ten val. En dan is het belangrijk dat je op gaat staan en af gaat rekenen met aanstoot. Van toxisch naar gezond. En dat er ook een progressie zit. Dat begint bij aanstoot. En dan, wat er dan gebeurt. Mensen gaan elkaar uitleveren en gaan elkaar haten. Als je aanstoot hebt, dan heb je nog niet ten volle vergeven. En vaak komt het ook omdat je gekwetst bent. Er zit een wond in je. En als je een fysieke wond hebt, of je hebt een blessure opgelopen, is dat van de een op de andere dag opgelost, genezen? Meestal niet. Afgelopen week, ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar ik had toch een stijve nek gekregen. Ik voel het nu nog een beetje. Maar het was niet gelijk de volgende dag over. Ik heb wel veel bewegingen gemaakt en niet geforceerd. En het kost tijd. Als iemand jou gekwetst heeft in jouw ziel, jou slecht behandeld heeft, jou genegeerd heeft, niet datgene gegeven hebt waar je recht op had, dan is er iets naar deze persoon ontstaan, een terughoudendheid, een ergernis, een aanstoot. En dan is het belang dat we dat erkennen, dat het zo is. En het kan zijn dat je zelfs helemaal geen emotie erover hebt, je negeert het gewoon. Je denkt er niet aan, je probeert er niet aan te denken. Maar toch zit het er. En toch is het een belemmering. Want de liefde van God die hij in je hart heeft gegeven, die kan niet stromen. Die wordt als het ware geblokkeerd. En God wil dat die liefde stroomt. In deze podcast van John Bevere gaf hij ook aan dat hij enorm gekwetst is geweest door zijn vader, die het gezin in de steek heeft gelaten van een andere vrouw. Dat is enorm kwetsend. En hij heeft met die aanstoot geworsteld. Echt pijn van binnen gehad. Maar hij merkte, het is een gevangenis waar ik in terecht gekomen ben. En die vader is niet naar hem toe gekomen en zeggen, sorry, had ik niet moeten doen, ik heb jullie veel... Nee, er werd niet over gepraat. Hij is ook in het koninkrijk van God bezig. Nou, dat stond niet te geloven. Dus deze prediker, John de Vier, die was echt. Maar toch wist hij, ik heb een probleem. Ik moet ermee afrekenen. Ik moet van harte gaan vergeven. En dat de Heer zo lief was om hem heel duidelijk aan te geven, het is een proces. Het kost tijd. En wat mij ook trof, dat de Heer dat ook zegt in zijn woord en ook zegt door zijn geest, begin voor de ander te bidden. Begin voor de ander te bidden. En hij zei, toen ik dat begon te doen, was het gewoon pijnlijk. Het enige wat ik kon zeggen was, bless him. Amen. Gewoon algemeen, zegen hem. Amen, dat was al moeilijk. Maar hij ging ermee door. En dat was een periode. En hij merkte, omdat hij gewoon daarmee begon, zegen hem, begon hij meer woorden eraan te geven. Totdat hij op een gegeven moment merkte, al de zegeningen die je van God mag vragen voor jezelf, voor de bediening, voor Gods geest in je gezin, in de... Hij begon dat uit te spreken over zijn vader. En dat was bijzonder. Er kwam ruimte. Tot op de dag. Hij was ergens. En hij schreeuwde het uit. Zijn vader was er ineens bij. Ik hou van je. Dat hij opeens kon uitspreken. Ik hou van je. Dat was het teken dat hij genezen was. Maar er is lange tijd tussen heeft er gezeten. En het is een proces geweest. Niet alleen maar van nou, ik heb mijn vader vergeven. Ik vergeef hem voor dit en dit. Amen. Ik laat het los. Maar het kan zijn dat je nog steeds de pijn hebt in je hart. En dat je echt door moet zetten. En dat je echt begint te bidden. In de naam van Jezus. Matthäus 5 vers 44. Wat zegt Jezus daar? Heb je vijanden lief? En bid voor wie jullie vervolgen. Bid dus voor je tegenstanders. Bid dus degene die je vervolgen. Bid voor degene die jou aanstoot hebben gegeven. En dan kun je in de tussentijd gedachten hebben van, ja, maar deze persoon verdient het eigenlijk niet. Dat kan zijn. Maar toch dien je deze weg te gaan. Van toxisch naar gezond. Bid en zegen de ander. Ik moet het afronden, zie ik. Want we willen ook nog avondmaal vieren. De Heer is liefdevol, is genadevol, is geduldig. En hij is met ons bezig. Hij is een heerlijk werk in ieder van ons begonnen. Voor ieder die een keuze heeft gemaakt voor zijn Zoon Jezus Christus. Die voor ons aan het kruis gestorven, zijn leven heeft gegeven. En hij wil ons mooier maken. Maar het is een levenslang proces waar hij geduldig elke keer weer iets aanreikt van nou zijn tijd om daarmee aan de slag te gaan. Om je daarvan te bekeren. En hoe dieper de bekering, hoe groter de genezing. Hoe dieper jouw bekering, hoe meer je gehuild hebt om gewoon je stommiteiten. Hoe meer je merkt dat genezing kan doorbreken. Zij die veel vergeven zijn, zijn vaak ook meer dankbaar. Daar zegt de Heer Jezus iets over. Die komen terug om hem te bedanken. Bij mijn bekering ben ik best wel heel diep gegaan. Ik heb echt werkelijk gehuild om mijn zonden. En dat heeft werkelijk een groeispurt in mijn leven gegeven. En als we straks avondmaal gaan vieren, dan gewoon ons hart onderzoeken van Heer, hoe diep is mijn bekering? Heer, wat zijn die dingen die u nog wil aanreiken? In verkeerd gedrag, in toxisch gedrag, in egoïsme. Of het nou met jaloezie te maken heeft, of met leugen, of met ongeloof. Of wat dan ook. Verkeerd omgaan met andere mensen. Heer, toon het mij. En ik bekeer mij. Op die manier mag je uit de gevangenis stappen. Mag je meer in de vrijheid stappen. En heeft de tegenpartij de Satan geen vat op jou. Want hij heeft wel degelijk vat op ons als wij dingen waar we op een gegeven moment achterkomen van hey, dit zit er nog en we laten het gaan. We ruimen het niet op. En voor degene die mijn vrouw Corine kennen, zij is ook heel praktisch. En als ik in het verleden zei van Heer, tegen Corine, vergeef me. Zei ze altijd, laat maar eens zien. Dat jij je bekeert. Ik moest altijd iets laten zien waar ik echt meende, waar ze echt zag dat ik het meende. En je ziet het ook in de Bijbel. Wat moest CGS doen, of wat deze CGS, hij ging het in orde maken. Soms moeten we dingen in orde maken. Niet alleen vergeving vragen, maar dingen in orde maken. En laat de Heer gewoon tot je hart spreken. En dat de liefde van de Heer naar jou mag stromen. En dat zijn liefde, jouw liefde voor hem mag stromen.